Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee L. Hak uit IJzendoorn voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Matteüs 9. Enkele vragen bij de preek staan op de website. De kerkdiensten voor de Deovolente zondag 14 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk voor te gaan. Dit is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk vanwege het aanstaande beroep dat vanuit onze gemeente wordt uitgebracht als er geen bezwaren worden ingediend. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee W.C. Polinder uit Putten voor te gaan. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. Denkt u ook aan uw bijdrage voor de zending? We vragen u om uw gave digitaal te geven. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Gemeente hier en ook thuis, laten we deze dienst beginnen in afhankelijkheid van de Heer en met zijn zegen groet. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, velen in het hart, thuis misschien meezingend hardop, hier met een aantal zangers. Psalm 21, vers 13. Geloof alleen, zegt de Heer Jezus vanavond. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd. Geloven is ook zingen met psalmgezang. Psalm 21, vers 13. Gemeente, laten we ook vanavond belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 77 vers 1. Het geloof wordt soms ook beproefd. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. Ik zocht hem in mijn bange dagen. Ik liet niet af mijn hand en oog opheffen naar omhoog. Laten we dat ook zingend doen. Psalm 77, vers 1. Maar belijd eerst ieder in zijn of in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu hier, maar ook thuis, de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst, om het licht van de Heilige Geest, als we mogen spreken en ook als we mogen luisteren. Laten we samen bidden. Heere, heilige, rechtvaardige, maar ook barmhartige God in de hemel, trouwe Vader van ons Heer Jezus Christus, die ook om zijn wil onze Vader wil zijn. Wij komen voor de tweede keer op deze dag samen in uw huis, of mee verbonden met deze kerkdienst hier in uw huis. Wij komen tot u, Heere, om u te aanbidden en om te bidden om uw zegen. Wij danken u dat wij hier mogen zijn, want dat is uw trouw en uw goedheid over ons. U zondert deze dag af, u heiligt de rustdag, zet die dag apart. Maar u wil de rustdag ook zegenen, uw zegen aan ons geven, de zegen van uw woord, de zegen van uw liefde en genade, de zegen om het geloof te werken in onze harten. Ja, Heere, dan hebben wij ook uw Heilige Geest zo hard nodig. Kom met uw Heilige Geest in ons hart, open onze harten voor uw woord. Geef dat wij mogen spreken vanuit het geloof, maar ook mogen luisteren vanuit het geloof. En werk dat geloof door de prediking van uw woord, door de kracht van uw Heilige Geest in ons. Geef, Heere, dat als we dat niet kennen in ons hart, dat u dat nog werkt. Dat wij daarom verlegen raken, dat wij verlangen u, de Heer Jezus, te leren kennen. U, Heere God, lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Heere, vanavond mogen we toch horen dat we niet alleen zijn in de kerk, maar dat wij met elkaar u de Heer hebben te zoeken, ook voor elkaar. Wilt u deze dienst zegenen? Want als u met uw Heilige Geest niet in ons midden bent, Heere, dan kunnen wij ook niet preken en kunnen wij ook niet luisteren. Te veel belemmeringen kunnen er zijn. Heere, wil de belemmeringen wegnemen. Wil de duivel van ons weren, want die zal proberen ons van u af te houden. Maar wil u juist door uw geest ons tot u leiden, dat wij in dit bidden en in de hele dienst ons hele hart voor u neer mogen leggen. Dat we al onze noden en onze zorgen mogen noemen, zoals de psalmdichter dat ook deed en we het met hem mee hebben gezongen. Heere, wilt u ons horen? Wij hebben dat niet verdiend, want de oorzaak van alle ellende, van alle rampen en ziekten is wel onze zondeval. en de dagelijkse zonden waarmee wij onze schuld nog vermeerderen. Heere, vergeef ons onze zonden. Dan laat u de Heere Jezus ook vanavond uw woord, uw stem horen. Geef, Heere, dat de verkondiging van het evangelie door het bloed van de Heere Jezus Christus ons vanavond ook mag bereiken. En dat uw bloed ons reinigt van al onze zonden. Dan zijn de belemmeringen weggenomen, Heere. Dan bent u een weg tot de Vader. O Heere, leer ons te spreken en leer ons te luisteren. En geef dat ook vanavond in deze dienst hier in uw huis en ook thuis in onze huiskamers of waar we ook meeluisteren. Heere, we bidden niet alleen voor de dienst hier in de kerk, hier in Bruchem, ook in Kerkwijk, Heere, ook op andere plaatsen. Alle kerken op alle plaatsen wilt u ze zegenen, Heere. Want het is nodig dat ons land en volk zal luisteren naar uw roepstem om de rustdag te wijden aan u. Om te komen tot uw huis, om te luisteren naar uw stem. Als we als land en volk klagen over de nood en de epidemie die over ons land en zelfs door de hele wereld heen gaat. Als we klagen over zoveel zorgen en noden, Heere, dan is het ook nodig dat wij ons tot u bekeren. Dat wij omkeren van een leven in welvaart, een leven zonder God, dat wij omkeren naar u. Wilt u dat werken, zoals u dat alleen maar kan? Dat we vanavond mogen luisteren naar de voorbeelden van andere mensen die niet beter zijn dan wij, maar die u geleerd hebt om tot u te gaan. Leer dat ook ons. Geef dat we deze avond ook mogen horen van eeuwig leven. En dat dat ons hart mag vervullen met verlangen om inderdaad na het leven hier, na ons sterven, bij u te mogen zijn. Dat zal de grootste zegen zijn. Dat zal de grootste genezing zijn. Niet alleen van ons lichaam, maar juist van ons hart. De Heere, geef vrijmoedigheid in het spreken, maar ook duidelijkheid, eenvoudigheid. Geef dat we de aandacht erbij kunnen houden, dat we niet afgeleid worden. Heere, zo bidden wij u. Omdat de koster alles in gereedheid heeft gebracht, omdat de organist ons begeleidt in het zingen van de psalmen, laat dan ook alles tot eer van uw grote naam zijn. En laat dan ook deze dienst niet alleen tot eer van uw naam zijn, maar ook tot onze zaligheid, tot onze bekering, tot versterking van het geloof wat u in ons kan schenken. Dat vragen wij, Heere, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ik ga met u lezen uit het evangelie van Matthäus, Matthäus 9, vanaf vers 18 tot en met 26. Middels de gedeelte van Matthäus 9 waar we twee genezingen lezen. Van Jairus' dochtertje en van een bloedvloeiende vrouw. We lezen met elkaar het woord van God als volgt. Matthäus 9, vers 18. Toen zei hij, Jezus, deze dingen tot hen. Zie, er kwam een leidinggevende die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, kwam van achter naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Want zij zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, dan zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om en zag haar en zei, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaar de rouwmakende menigte zag, zei hij tegen hen, vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen en greep haar hand en het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. Tot zover lezen wij Matthäus 9. Boven de preek heb ik geschreven: Jezus heeft macht van dood levend te maken. Jezus heeft macht van dood levend te maken. En wij zien in dit gedeelte van deze twee genezingen ten eerste aanbidden en aanraken. Jezus aanbidden en aanraken. Als tweede zien we het geloof, door het geloof behouden, maar ook beproefd. Behouden en beproefd. En als derde zien we in dit gedeelte van dood levend. Van dood levend gemaakt. Jezus heeft macht van dood levend te maken. We zien eerst Jezus aanbidden en aanraken. Behouden en beproefd. En dan van dood levend worden. Daar staan wij straks in de preek verder bij stil. We denken er samen over na. We luisteren naar het woord van God onder de leiding van de Heilige Geest. Wij gaan eerst opnieuw samen zingen. Psalm 116, vers 6 en 7. Ik heb geloofd. Daarom sprak ik tot Gods eer. Maar toch, het geloof maakt ook eerlijk. Ik was bedrukt. Ik liet in mijn haast mijn lippen door drift, door boosheid vervoerd, deze harde taal ontglippen. Bij mensen is geen trouw, ook geen waarheid meer. Het geloof, als God doorwerkt, is ook vol met dankzegging. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk of de bron van het heil zijn naam vermelden en hem met blijde erkentenis, ook met dankerkenning, aanroepen. Psalm 116, vers 6 en 7. Gemeente, in Matthäus 9 lezen we van verschillende genezingen door de Heer Jezus. Aan het begin van het hoofdstuk lezen we over een genezing van een verlamde. En bij die genezing zegt de Heer Jezus zelf: opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen die verlamde: sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Toen ik verder las in Matthäus 9, toen las ik nog meer genezingen door de Heer Jezus. En misschien wel omdat er heel veel zieken zijn, ook in deze tijd waarin we nu leven. Lichamelijk, psychisch, allerlei noden. Misschien wel daarom dat ik dacht, ja, toch nog een preek over een genezing. Maar toen ik verder las, dacht ik, ja, de genezingen worden ook nog groter of meer verdieping. Bij de genezingen die we vanavond lezen, zouden we inderdaad kunnen zeggen: Jezus, de Zoon des Mensen, heeft macht van dood levend te maken. Niet alleen de zonden vergeven, maar ook van dood levend maken. Een geschiedenis waarin twee gebeurtenissen samenvallen. Maar zowel Matthäus, die het kort beschrijft, als Marcus en Lucas beschrijven deze gebeurtenis met twee genezingen die door elkaar heen lopen. Dus ik dacht, ja, ik neem die twee genezingen toch in één preek mee. Maak ze niet los van elkaar. Als eerste zien wij een man bij Jezus komen. Toen Jezus deze dingen tot hen sprak, tot zijn discipelen, tot het volk wat om hem heen verzamelde, toen kwam er een leidinggevende, een overste, naar de Heer Jezus toe, om hem te aanbidden. Wie was die man? Die jongens en meisjes weten het denk wel. Een bekende geschiedenis, ja. Matthäus schrijft er niet zoveel van, maar misschien onder het lezen heb je wel gedacht: dat is Jairus. Ja, die man is Jairus. Marcus en Lucas, Marcus 5 en Lucas 8, beschrijven nog uitgebreider deze geschiedenis. Die toch wel zoveel overeenkomsten heeft, ook met die tweede gebeurtenis van die vrouw daarbij, dat het eigenlijk geen twijfel leidt. De man hier door Matthäus genoemd, een leidinggevende, is Jairus. Jairus komt om Jezus te aanbidden. Jezus aanbidden en aanraken. Ja, Jairus komt om de Heer Jezus te aanbidden. Op zich is dat een wonderlijk iets, dat daar een leidinggevende, een overste van de synagoge waarschijnlijk, bij Jezus komt en hem aanbidt. Een leidinggevende, een overste van de synagoge, zoals we aannemen. Hij had de leiding in de kerk. Nou, we zouden vandaag de dag misschien zeggen net als de koster. Maar misschien toch ook wel weer met een verschil. De overste van de synagoge, de leidinggevende, die zorgde inderdaad dat alles met orde en eer verliep in de dienst. Hij vroeg daarvoor aan een van de mensen, onder andere, wie uit de boekrol uit het woord van God wilde lezen. En hij gaf vanuit de kast waar die boekrollen bewaard werden, de boekrol ook aan die persoon. En misschien vroeg hij ook aan mensen die wilden voorgaan, wilden bidden in de kerk, in de synagoge. Dus die overste, leidinggevende, die was niet een voorganger die dat zelf allemaal deed, maar hij zorgde, net als een koster zou je zeggen, voor de gang van zaken in een dienst of in een bijeenkomst. De Heer Jezus, die ontmoet die man en die leidinggevende buigt voor de Heer Jezus. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, die leidinggevende, die overste, was toch wel iets meer in aanzien, denk ik tenminste, dan in onze tijd de koster. De koster doet goed werk, maar is vaak gewoon een gemeentelid, net als ieder ander. Een overste, een leidinggevende, die stond ook wel in aanzien, was min of meer een belangrijke man dus toch ook wel een leidinggevende, een voorganger genoemd van de gemeente. En nou komt die leidinggevende, die overste, die komt bij de Heer Jezus, maar die verliest al zijn hoge gedachten, al zou die zelf misschien helemaal niet hebben, maar hij verliest zijn status en hij buigt voor de Heer Jezus. Waarom? Waarom komt de Heer Jezus? Waarom komt Jairus tot de Heer Jezus? Omdat hij ook een gewoon mens is, net als ieder ander mens, die veel moeite, zorg, ziekte mee kan maken in het leven. Jairus komt tot de Heer Jezus omdat zijn dochtertje ernstig ziek is, heel ernstig ziek, ja, op sterven ligt. En Matthäus die schrijft dat Jairus aan Jezus zegt: mijn dochter is zojuist gestorven. Maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. Ja, we weten uit de andere evangeliën dat daar nog een stapje tussen zit, zou je zeggen. Dat daarbij Marcus en Lucas beschreven wordt dat pas later, als die man Jairus al bij Jezus is, dat dan zijn knechten komen zeggen: je dochtertje is gestorven. Ik kan me zo voorstellen dat Jairus naar de Heer Jezus is gegaan, zijn dochtertje heel ernstig ziek thuis achterlatend, ervan uitgaande: ik ga naar de Heer Jezus, maar ik ben te laat. Mijn dochtertje sterft. Ze is zo ernstig ziek. Voordat ik bij de Heer Jezus ben en dan ook nog eens teruggekomen ben, dan is ze al gestorven. Of Matthäus die schrijft deze woorden, en dat is eigenlijk wel zeker, alleen deze woorden van die man, die misschien op een later moment, maar zeker zegt: de Heer Jezus, mijn dochtertje is gestorven. Matthäus die wijst niet zo heel uitgebreid op alle details bij deze gebeurtenissen van Jairus en die vrouw. Hij wijst kernachtig naar wat Jezus zegt en wat Jezus doet. En wat er gebeurt in de kern, dat dochtertje van Jairus is gestorven. En dan komt die man Jairus tot de Heer Jezus en hij aanbidt de Heer Jezus, want hij zegt: mijn dochtertje is gestorven of zal spoedig sterven, maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. Matthäus die wijst gelijk op de kern van de boodschap van deze genezing. Jezus, de Zoon des Mensen, heeft macht om van dood levend te maken. En dat zullen we zien. Zo schrijft Matthäus over Jairus dat hij Jezus aanbad. Hij gaat naar de Heer Jezus en hij valt voor Jezus op de voeten. En hij zegt: Heer Jezus, u bent mijn enige houvast. U alleen kan mij nog helpen. Kom u in mijn huis en leg u uw hand op mijn dochtertje en dan zal ze leven. Hij smeekt Jezus, omdat hij gelooft dat de Heer Jezus, die wonderdoende profeet, die wonderen en tekenen doet en die zoveel dingen tot de scharen spreekt, dat hij kan helpen, hij alleen. Een dochtertje van 12 jaar oud. Nog een kind, ja, een groot kind zouden we zeggen. En misschien in die tijd een puber, al naar de volwassenheid groeiend, want 12 jaar bij de Joden deed met 12, 13, 14 jaar een jongen een soort geloofsbelijdenis, zou je zeggen. Dan werd hij een zoon van de wet of een dochter van de wet. Een dochter van 12 jaar, niet een klein kind meer, een puber die alles meemaakt, zoals jullie ook van alles meemaken, en dan ziek wordt, ernstig ziek wordt. Zo ziek zelfs, dat ze zal sterven. Tenzij dat Jezus zal komen, en dat hij een wonder aan haar doet. Wat kan de nood van de kinderen soms op ons hart, op onze ziel liggen. Ernstig ziek. En dan zie je hun directe nood. dat ze kunnen sterven. En dan een kind te moeten missen? Ik weet niet wat het is. En misschien velen van ons niet, maar ook velen wel. Een kind te moeten missen, dat is het zwaarste wat een ouder soms moet dragen. Toch kunnen ouders ook gebukt gaan met zorg om hun kinderen, als het gaat om geestelijk welzijn van hun kinderen. En misschien mogen we dat bij deze geschiedenis er ook zeker bij betrekken. Als je je kinderen ziet, ja wel gezond, maar levend in de wereld, levend in de zonde. En dan weten we, ja, dan de zonde maakt ons ook doodziek. Als je je kinderen ziet en soms bang bent, zouden ze verloren gaan. Als ze moeten sterven en dan ook nog verloren gaan, omdat ze zonder God leven. Daar moet u niet aan denken, ik ook niet. In beide gevallen tot Jezus de toevlucht nemen. Alleen de Heer Jezus die kan behouden. Als Hij in ons huis komt, als Hij in ons hart komt, als Hij zijn handen op mijn kind legt, op haar, dan zal ze behouden worden, zegt Jairus. Kent u die aanhoudende gang naar de Heer Jezus ook voor uw kinderen? Door het geloof. Gaat u naar God biddend en smekend. Heere, kom in mijn huis, ook voor mijn kinderen. Want u alleen kan ook mijn kinderen redden. U alleen bent de zaligmaker, die wonderdoende profeet, maar ook die spreekt de dingen van behoud. Ja, dan moeten wij ouders ook in het hart zelf in die Heer Jezus geloven. Zie hoe belangrijk dat is. Die vader Jairus die gaat voor zijn dochter naar de Heer Jezus toe en hij aanbidt de Heer Jezus. En weet u, als het over die dingen gaat in een preek, dan zeg ik er altijd bij. Als we nou geen kinderen van de Heer hebben ontvangen of alleen staan, dan kunnen we toch soms bewogen, betrokken raken op andere jongeren uit de gemeente. In het algemeen, maar dan ook betrokken op de een of ander. En dan voor hem of haar toch tot de Heer Jezus gaan, wie we ook zijn, en voor onszelf. Toch tot de Heer Jezus gaan om Hem te aanbidden. Hoewel we straks nog zullen zien dat het ook beproefd wordt. Ja, het wordt voor Jairus ook beproefd. Want wat gebeurt er? Er komt een vrouw. Er komt een vrouw bij de Heer Jezus. Jairus is niet alleen die hulp nodig heeft van de Heer Jezus. En zie een vrouw. Een vrouw die al 12 jaar... bloedvloeien heeft. Die kwam van achter de scharen, van achter de Heer Jezus. En die aanbidt hem. Nee, die raakt hem aan. Aanraken. Tot de Heer Jezus komen. Hem aanbidden. Maar we zien in deze geschiedenis ook hem aanraken. 12 jaar had die vrouw last van zoveel bloedvloeien. Niet gewoon ongesteldheid of menstruatie. Buiten die tijden veel en meer last van bloedvloeien. 12 jaar tobde ze al. En in de andere evangeliën lezen we dat ze al zoveel ten koste heeft gelegd. Zoveel geld heeft uitgegeven aan een arts, een dokter. Aan andere artsen. Hoger opgezocht. Maar niemand kon haar van haar kwaal genezen. 12 jaar lang. Zolang als dat dochtertje van Jairus, dat meisje, was opgegroeid van baby, peuter, kleuter en kind. Zolang had die vrouw getobd. Misschien wel geen kinderen. En toen hoorde zij van Jezus, net als Jairus. Zij zou naar Jezus toe gaan en ze zou hem aanraken. Want dan zou ze genezen worden, dat geloofde ze. Als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, dan zal ik gezond worden. Maar die vrouw mocht niet naar de Heer Jezus. In de eerste geschiedenis van Matteüs 9 van die verlamde man zou je kunnen zeggen, hij kon niet tot de Heer Jezus gaan. Maar hier treffen we een vrouw aan die eigenlijk niet naar de Heer Jezus zou mogen gaan, want ze is onrein. Onrein volgens de wet van Mozes, door God gegeven. In Leviticus 15 vers 25 kunnen we het lezen. Wanneer een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering, van haar gewone menstruatie, een bloedvloeiing heeft, of wanneer zij langer vloeit dan de tijd van haar afzondering, dan is zij al de tijd dat zij vloeit onrein. Net zoals de dagen van haar afzondering. Toen waren de wetten van Mozes door God gegeven. En die wetten van God door Mozes gegeven waren goed, ook zeker vanuit medisch oogpunt. Maar dat gevoel onrein te zijn, ziek te zijn. Die eerste ziekte verlamt, dan kunnen we veel dingen niet. Ziek zijn heeft altijd veel meer impact dan alleen de ziekte, de een of andere ziekte. Nou is er soms sprake van ziekte waar we inderdaad niet gemakkelijk over kunnen praten, niet gemakkelijk over willen praten. Zeker een ziekte waarvan eigenlijk gedacht wordt, ja, dat heeft toch eigenlijk te maken met onreinigheid. Het sluit ons af van de samenleving. We durven niet onder de mensen te komen. We durven eigenlijk ook niet naar God toe te gaan. Maar niets kan deze vrouw meer tegenhouden om toch tot de Heer Jezus te gaan. En hem dan niet openlijk te aanbidden zoals Jairus doet, maar om hem alleen aan te raken. Hoewel ze het vanwege die onreinheid wellicht in het geheim wil doen, dat andere mensen het niet merken, toch de Heer Jezus aanraken. Alleen zijn bovenkleed, de zoom, de onderkant van zijn bovenkleed, de zoom. Waarom zou die vrouw dat willen? Er zijn verklaringen die zeggen, die vrouw geloofde in een of andere magische kracht van een wonderdoener. Ik weet het niet, het kan. Ik denk nog meer aan wat er staat in het Oude Testament, ook een wet van God aan Mozes gegeven. In Numeri 15 vers 38, daar staat, spreek tot de kinderen, tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. En aan die kwastjes aan de hoeken moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Heer Jezus had waarschijnlijk ook zo'n overkleed met die kwastjes of een blauw-purperen draad, een teken van de priester. Die vrouw denkt, de Heer Jezus, dat is zo'n profeet, zo'n priester. Ik raak de zoom, de rand van dat kleed aan. Wellicht zo'n kwastje, zo'n blauwe draad, zo'n blauw-purperen draad. Dat alleen is voldoende. Want dan zal ik behouden worden. Dan zal ik genezen, zegt die vrouw bij zichzelf. Ja, en toch, de tweede gedachte, tweede aandachtspunt heb ik niet genoemd genezen, maar behouden, behouden en beproefd. Welke gedachte er bij die vrouw ook speelde. Jezus stelt haar geloof in genezing en het wonder van die genezing zelf, dat stelt hij in het openbaar. En dan zegt hij, dochter, wees wel gemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ja, eerst zegt de Heer Jezus nog iets anders tegen die vrouw. Of eigenlijk roept hij de vrouw tevoorschijn. Dat staat dan weer niet in Matteüs, die gaat gelijk door naar de kern. Maar we lezen en we weten dan uit Marcus en Lucas evangelie, ja, die vrouw deed dat in het geheim. Was dat wel een geloofsdaad? De Heer Jezus die zegt plotseling, wie heeft mij aangeraakt? Kom maar tevoorschijn, want het is voor mij niet verborgen. De Heer Jezus voelt dat de kracht van hem is uitgegaan. De Heer Jezus staat niet op grote afstand van de mensen. Hij raakt de mensen aan. Hij wordt verbonden met mensen door zijn Heilige Geest, door de kracht van zijn Geest in de mensen. Maar dat voelt de Heer Jezus ook uit hem gaan. Ik heb gevoeld dat de kracht van mij is uitgegaan. Kom maar tevoorschijn, vrouw, want ik zie u. Nu wil de Heer Jezus dat deze vrouw vrijmoedig tevoorschijn komt. Hij had haar toch kunnen laten gaan? Ze was toch genezen? Nee, de Heer Jezus wil dat zij behouden wordt. Dat geloof van die vrouw wil hij in een veel dieper, veel rijker licht stellen. Hij zegt, wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor de Vader die in de hemel is. Dochter, kom uit de voorschijn. Belijd maar openlijk je geloof in mij. Je hoeft je niet meer te verschuilen. Dochter, uw geloof heeft u behouden. De Heer Jezus gebruikt datzelfde woord wat er staat bij die vrouw die denkt of die zegt bij zichzelf, als ik alleen zijn bovenkleed aanraak, dan zal ik genezen, dan zal ik gezond worden. Datzelfde woord in het Grieks gebruikt de Heer Jezus ook. En dan terecht staat er, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wees genezen. Ga heen in vrede. Er is ook vrede in uw hart, vrouw. Als je gelooft in mij, dan ben je behouden. Dat is meer dan alleen het lichaam. Het is natuurlijk niet altijd dezelfde betekenis. Het zijn twee verschillende betekenissen, maar de Heer Jezus die zegt duidelijk, uw geloof heeft u behouden. Kom maar tevoorschijn. De onreinheid naar menselijke maatstaven, die heb ik weggenomen. Maar ook de onreinheid van de zonde, die was ik. Ook naar de Heere God toe mag je in reinheid tot mij komen door het geloof, door mij, de Heer Jezus. Ik zuiver niet alleen de onreinheid van het lichaam, maar ik reinig ook de onreinigheid van je hart, van je ziel. Gelooft u, zoals deze vrouw? Gaat u met uw noden, met uw ziekten, met uw zorgen naar de Heer Jezus toe? En raakt u hem aan? Ja, aanraken in letterlijke zin van zijn bovenkleed, dat kan niet meer, zou je zeggen. Maar de Heer Jezus aanraken, als het ware door het gebed. Of misschien nog duidelijker, de Heer Jezus aanraken door zijn woord, door uw hand te leggen op zijn woord en zeggen, Heer Jezus, u spreekt van het geloof dat dat mij behoudt. Geeft u mij dat geloof dat ik u mag aanraken, want u belooft het, dat ik uw woord aanraak. En dan zal de Heer Jezus tegen u zeggen, dan mag je in vrijmoedigheid in het openbaar tot mij komen. Dan genees ik u. Dan genees ik u van uw ziekte, onreinheid. Niet alleen van het lichaam, dan genees ik u. Dan reinig ik ook uw zonde. Dan mag je vrijmoedig tot mij komen in het openbaar. Wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor God de Vader die in de hemelen is. Die vrouw gaat nog meer gesterkt naar huis dan alleen naar het lichaam gesproken. Ja, ze was verzwakt na 12 jaren lang zoveel bloedvloeien. Maar ze gaat gesterkt naar huis, vrijmoedig, met vrede in haar hart. Dat zegt de Heer Jezus. Ze hoeft zich niet meer te schamen voor de mensen. Ze hoeft zich niet meer te schamen voor de Heere God. Maar het gaat niet zo wonderlijk eenvoudig voor iedereen. Geloof kan ook worden beproefd. Die vrouw is behouden, plotsklaps behouden. En Jairus dan? Jairus, die staat daar nog bij de Heer Jezus. Beproefd. Jairus, die staat misschien wel met ongeduld te wachten. Met spanning in ieder geval. Misschien wel met gedachten. Nu is het helemaal te laat. Ik ben naar de Heer Jezus toe gevlucht en heb hem gevraagd mee naar huis te komen. Mijn dochter is gestorven, we zijn te laat. En zeker als zijn knechten bij hem komen en zeggen, ja Iris, sta je nog bij de Heer Jezus? En je wordt nu nog opgehouden ook. Wat val je Jezus nog lastig? Herkennen we dat in het geloof beproefd? Te lang moeten wachten. Anderen worden genezen, die worden beter. Maar ik nog niet. Is dan het geloof te vergeefs? Zouden mensen dan terecht tegen u of jou of mij zeggen, ach, dat geloof helpt ook niet. Anderen geneest hij, maar je wacht nog steeds. Ik moet denken aan de vrouw van Job, die zegt tegen Job, zegen God en sterf. De knechten hebben het niet zo tegen Jairus gezegd, hopelijk, we weten het niet. Ze hebben misschien alleen meegedeeld, je dochter is gestorven, maar toch, ach, valt de meester, valt Jezus niet langer lastig. Jairus' geloof wordt beproefd en toch houdt Jairus aan de Heer Jezus vast. Want we hebben net gezien wat Jezus zegt tegen die vrouw en wat het met haar doet. Maar nu zien we wat Jezus tegen Jairus zegt en wat het met Jairus doet. Het is nodig dat de Heer Jezus nu ook tegen Jairus iets gaat zeggen. Om dat beproefde geloof te versterken. Tegen Jairus zegt de Heer Jezus ook iets. Wees niet bevreesd en geloof alleen. Ook dat halen we uit een ander evangelie. De Heer Jezus die zegt in de tussentijd dat hij inderdaad naar de kern van zijn genezing gaat, toch nog iets tegen Jairus. Niet onbelangrijk, want Jairus die gaat twijfelen misschien. Jairus weet het ook niet meer. Zo vaak in het geloof, dan weten we het niet meer. Wees niet bevreesd, geloof alleen. O, wat is dat belangrijk wat Jezus tot ons zegt. Hoe bemoedigt het ons waar mensen soms geen hulp meer kunnen bieden. Waar we mensen soms ook niet meer vertrouwen. Net wat we in Psalm 116 zongen. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Als de Heere God door de Heere Jezus, door woorden van God, dan tot ons spreekt. Hou vol. Hou vast. Door het geloof. Eigenlijk is het net als bij die vrouw. Die vrouw raakt Jezus aan. Ja, maar Jezus raakt die vrouw aan. Jairus komt de Heer Jezus aanbidden. Maar Jezus raakt die man aan met zijn woord. Die raakt Jairus aan. Hou vast aan mij. Geloof alleen. Vrees niet. En dan gaat Matthäus verder. Eigenlijk direct na die onderbreking die we in de andere evangeliën lezen. Als dat geloof dan beproefd is, zal het dan vasthouden, zal het dan volhouden en zal er dan geschieden wat Jairus wil. Dan zegt Matthäus, van dood levend gemaakt. Onze laatste gedachte. Jezus heeft macht om doden levend te maken. De Heer Jezus gaat met Jairus mee. Hij zegt niet alleen geloof alleen, wees niet bevreesd geloof alleen, maar de Heer Jezus gaat ook met hem mee. Hij laat een mens die in hem gelooft niet alleen. Ze komen bij het huis van Jairus. De mensen in het huis van Jairus, die hebben verdriet, die rouwen, die maken misbaar, die bedrijven rouw. Zoals het vaak gebruikelijk is in de Joodse cultuur, dan komen er mensen, vrouwen, en die huilen, die wenen. Dat is begrijpelijk. Zijn dochtertje, zijn kind is gestorven. Van Jairus, van zijn vrouw als die leeft, naar we mogen aannemen. Dan is het goed dat mensen om je heen komen om te troosten, om mee te wenen. En toch, de Heer Jezus stuurt ze uit hun huizen. Dat ze daar zijn gekomen om te wenen, is niet erg, maar wel wat ze dan doen. Zij geloven de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt, ga weg, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En nou kunnen wij die woorden, als we het vervolg niet weten, zouden we ook niet begrijpen. Maar wat die mensen dan doen, dat is erg. Zij spotten met Jezus, zij lachen hem uit. Het is niet erg dat ze verdriet hebben, maar het is wel erg dat ze spotten met Jezus. Jezus die komt om werkelijk te troosten en daarom stuurt hij hen even weg. Jullie troost gaat zo gauw weer voorbij. En ik hoor het meer dan eens. Niet ten kwade van mensen, maar wel van weduwen of weduwnaren die zeggen, ja, die mensen gaan weer weg. En dan is het verdriet er nog. Maar Jezus komt om te troosten en hij maakt van dood levend. Jezus komt niet alleen troosten met woorden, maar hij doet ook wat hij zegt. Hij maakt levend. Jezus gaat naar binnen en hij spreekt tot dat meisje. Matthäus die beschrijft de daad. Marcus of Lucas die beschrijven de woorden. Woord en daad van de Heer Jezus. Hij gaat naar binnen. Hij pakt de hand van dat meisje en hij zegt, Talita kumi. Meisje, sta op. Jezus heeft de macht om doden levend te maken. Het meisje hoort de stem van de Heer Jezus. Jezus vat haar hand en maakt haar levend. Het meisje staat op. Wat een ontzagwekkend groot wonder. Jezus heeft macht om doden levend te maken. Geef haar te eten. Laat zien aan de mensen om je heen. Het meisje leeft. Uw dochtertje is gezond gemaakt, is levend gemaakt. Ze mag eten, laat maar zien. Ze leeft echt. En dan beveelt Jezus, zoals zoveel keren bij zijn wonderen, dat ze het niemand moeten zeggen. Want de schriftgeleerden, de farizeeërs, die willen hem doden. Maar Matthäus schrijft het ook, zo'n wonder, zo'n gerucht, dat kan niet verborgen blijven. Dat gerucht verspreidt zich door heel dat gebied. Wat een wonder. Een meisje wat gestorven is. Het wordt levend. Kan God zulke wonderen nog doen? Misschien wel een vraag die zo snel opkomt in onze gedachten. Bij al die mooie genezingen die de Heer Jezus doet. Kan God, kan de Heer Jezus nog zulke wonderen doen? Ja, God kan het. De Heer Jezus die gaat naar de hemel, neemt afscheid van zijn discipelen en in een van die laatste woorden zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En er gebeuren nog wonderen door de Heere God gewerkt. Misschien niet zo als bij dit meisje, maar toch, als iemand uit een coma weer ontwaakt, na een ongeval of anderszins, ja, een medisch proces, een medische verklaring is daar misschien voor. Maar als je eromheen staat, een wonder van God, dat een familielid van u of jou misschien toch weer bijkwam. Dat ieder voor zijn leven vreesde en dat hij eigenlijk hij of zij in coma, leeft hij nog? Leeft zij nog? De Heere doet wonderen. Ja, dat kan hij. Dat doet hij ook in onze tijd. Ook van zendingswerkers, zendelingen hoor je soms, lees je soms. Dat er enkelen zijn die zeggen, ja, toch heb ik dat op het zendingsveld wel meegemaakt. Ik niet, maar die zendelingen. Dat een man, een vrouw, dat een mens die voor dood gehouden werd, en we konden niet anders zeggen, gestorven, dat die levend werd. Een wonder van God. Dan hoeven wij niet gelijk te beoordelen, dat kan niet meer. Of te veroordelen doen we dan al gauw, nee. Toch vaak een gevoel van gemis, verdriet, onbegrepen. Zo'n groot wonder, dat is er niet meer. Maar heeft de Heer Jezus dan met dit wonder ons niets te zeggen? Ja, ja zeker. Jezus heeft macht doden levend te maken. En wat de Heer Jezus zegt bij dat meisje, dat heeft zo'n diepe betekenis. Hij zegt, dat meisje slaapt. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt. Dat zei de Heer Jezus ook bij Lazarus, toen Lazarus gestorven was. Tegen Martha en tegen Maria. En daar sprak de Heer Jezus met Martha en Maria over het sterven van Lazarus. Toen was Lazarus nog gestorven. En toen sprak hij die woorden met Martha om haar te troosten. Het sterven is voor iemand die gelooft niet een sterven voor eeuwig, maar een doorgang in het eeuwige leven. Lazarus slaapt, dat zei hij tegen zijn discipelen. Het meisje slaapt. Het sterven voor iemand die in de Heer Jezus gelooft, is niet de definitieve dood, maar een doorgang in het eeuwige leven. En de Heer Jezus die zegt tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. En de Heer Jezus laat hier zien, mij is gegeven de macht. De Zoon des Mensen heeft macht om van dood levend te maken. De Heer Jezus zegt, die in mij gelooft zal leven, al was hij of zij ook al gestorven. Moeten we in deze geestelijke betekenis denken? Jawel, om het ook tot ons, voor ons tot troost te laten zijn. En jawel, omdat God verder in het woord in de Bijbel ook zo schrijft. Dan denk ik aan Paulus, die schrijft aan de gemeente van Efeze. Efeze 5, vers 14. Daarom zegt hij, zegt Paulus, dus daarom zegt God, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Ook dan is die uitdrukking, die slaapt niet letterlijk. Maar wel een werkelijkheid in die zin dat als wij leven in de zonde, dan slapen wij de doodslaap van de zonde. Dat is onze verlorenheid en dan roept God het ons toe. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Ja, maar dat kunnen wij niet, werpen wij dan tegen. Wij kunnen niet zelf uit die doodslaap van de zonde verlost worden en opstaan. Nee, dat is het nu juist. Daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Christus moet over u lichten. De Heer Jezus moet een wonder in ons doen door de kracht van zijn Heilige Geest. Dat de kracht van hem uitgaat en dat hij ons doet opstaan in een nieuw leven. En dat maakt de Heer Jezus hier duidelijk. Net als bij Lazarus, net als bij die dode jongeling in Nain. Ook hier bij het dochtertje van Jairus. Die in mij gelooft wordt behouden. Uw geloof heeft u behouden, niet alleen een genezing naar het lichaam, niet alleen levend gemaakt in letterlijke zin, maar levend gemaakt door Christus, de opstanding en het leven in een nieuw godzalig leven. Dat Christus over ons gaat lichten, dat zijn opstanding in ons kracht gaat ontvangen. Is dat niet Gods roepstem aan ons vanavond? Ook bij dit wonder, hoe wonderlijk dat de Heer Jezus van een dood meisje een levende kan maken. Is dat niet een roepstem, niet alleen aan Jairus, ook aan die mensen die om hem heen staan. Ook aan dat meisje zelf. Ook aan ons vanavond, die deze wonderlijke genezing horen. Jezus spreekt hier terecht steeds over behouden. En wat is bij de Heer Jezus behouden? Ik ga heen om u een plaats te bereiden. In het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Zo schrijft, zo spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen, tot al de mensen die het horen willen. Matthäus is begonnen in zijn evangelie met de prediking van Johannes de Doper. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus is doorgegaan met die prediking. In een van de eerste hoofdstukken kunnen we het ook lezen. Dat ook Jezus doorging toen Johannes dat niet meer deed. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft dat evangelie. En nu laat hij door wonderen en tekenen zien dat hij die koning van het koninkrijk der hemelen is. Dat hij macht heeft om zonden te vergeven, maar ook om ons dat eeuwig leven, dat nieuwe leven te schenken aan dode zondaren die slapen van zichzelf, de slaap van de dood. Jezus geeft behoudenis. Is dat ook tot troost van iemand die vanavond moet zeggen, ja maar, mijn kind, mijn man, mijn vrouw, mijn vader of moeder is wel gestorven. Naar de mens gesproken hebt u dan gelijk dat u zegt, dat wonder is toen gebeurd, maar nu niet meer. Maar vanuit die andere Bijbelgedeelte die ik noemde, Johannes 11, spreekt de Heer Jezus ook in zulke omstandigheden van die troost dat hij de opstanding en het leven is, dat de Zoon des mensen macht heeft om van dood levend te maken. En ook Paulus die schrijft aan een andere gemeente, Thessalonica, waar mensen ook verdrietig waren omdat er geliefden waren gestorven. Dan schrijft Paulus, wij treuren, wij hebben verdriet. Maar laat dat dan niet zijn als degene die geen hoop hebben, maar onze hoop is op Christus. Die in Christus Jezus gestorven zijn, die zullen met hem leven. Die zullen met hem opstaan, leven in een eeuwig leven. En wij die treuren, als we onze hoop op Christus stellen, dan zal God ons troosten. En dan zullen wij eenmaal na ons sterven, ook met hen en vooral met hem mogen leven. Ik ben ervan overtuigd dat het des te belangrijker is als we deze dingen horen, om in de Heer Jezus te geloven. Om net als die vrouw naar de Heer Jezus te gaan en hem aan te raken met de hand op zijn woord. Om net als Jairus naar de Heer Jezus te gaan en om hem te aanbidden. En tot slot denk ik nog aan één gedachte, dat wij dan ook tot de Heer Jezus moeten gaan als ouders, als wij van God kinderen hebben ontvangen. Om die verlorenheid van onze kinderen bij de Heer Jezus te noemen. Om als het ware onze kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Heere, red ook onze kinderen. Want ik weet niet wat u denkt. Soms hoor ik, ja, maar dat weet je niet. Dat is alleen als ze uitverkoren zijn. Ja, dat weten wij inderdaad niet. Maar ik heb liever dat ik mijn kinderen in de hand van de Heere leg. Heere, kom in mijn huis, leg uw hand op mij en op mijn kinderen. En dat ze dat nieuwe leven van hem mogen ontvangen. Want deze vader Jairus ging naar de Heer Jezus en hij geloofde. Hij geloofde alleen en bleef bij Jezus. En deze vrouw ging naar de Heer Jezus, een moeder misschien. En ze raakte alleen de Heer Jezus aan. Zou u en zou jij en zou ik dat dan ook niet moeten doen? Dat is het wat de Heere God van ons vraagt. Geloof alleen, wees niet bevreesd, geloof alleen. En dan mogen we bidden in het geloof, Heere Jezus. Ik geloof, kom mijn ongeloof misschien te hulp, als u misschien weer in ongeloof twijfelt. Maar ga tot Jezus en zegt, ik geloof, Heere, dat u alleen mij kan redden en mijn kinderen. Want de Zoon des mensen, die heeft macht om zelfs van doden levenden te maken. Amen. Wij gaan samen zingen, Psalm 56, vers 5. Jezus zei, uw geloof heeft u behouden. Wat zingt het geloof? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vrees niet, geloof alleen. Uw geloof heeft u behouden, ik heb het gehoord uit zijn mond. Wat zegt het geloof dan ook? Ik heb beloofd. Wanneer u in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, dat ik tot u, o God, mijn lofzang op zou zenden. Psalm 56, vers 5. Gemeente, laten we de Heere danken en voorbeden doen. Heere, almachtige God, schepper van hemel en van aarde, schepper van ons leven. Ook wij moeten eens sterven. Al onze tijden zijn in uw hand. En velen vanavond hebben gemis meegemaakt. Het sterven van een geliefde. En dan horen wij van uw genezing. Ja, zelfs dat u een dode hebt levend gemaakt. En dan zijn wij zo vaak verlangend om dat wonder nu weer mee te maken. En dat kan u doen, Heere, dat u wonderlijk redt van de dood. Maar Heere, u zegt vanavond, ik geef eeuwig leven. Ik maak ook dode zondaren levend. En daar is dit teken, dit wonder, een voorbeeld van, dat ik de macht heb om dat te doen. En u wil mensen bij u hebben op de knieën om u te aanbidden. En om in het geloof vast te houden, om niet te vrezen, maar alleen te geloven. Opdat u het eeuwig leven schenkt. U wil mensen bij u hebben, dat ze u in het geloof aanraken. Aanraken in uw woord. Ja, u raakt door uw Heilige Geest ons aan met uw woord. U spreekt ook vanavond tot ons. Tot ieder die ziek is. Tot ieder die het moeilijk heeft. Tot ieder die niet alleen lichamelijk ziek is, maar misschien ook psychisch in duisternis is. Het niet meer weet hoe het verder moet. Al zo lang, jarenlang getopt. Is er dan geen uitweg, Heere? Bij u is hulp, bij u is raad. U kan genezen, maar niet alleen naar het lichaam en niet alleen in de psyche, ja ook, maar u geeft geloof. Heere, wij bidden of dat u juist in deze tijd ons wil vervullen met dat geloof, waarvan u zegt dat het tot ons behoud is. Waarvan u zegt dat u het zal versterken, en dat laat u ook zien, waarmee u ons aan u verbindt, ja ook onze zonden vergeeft. Heere, wij danken u voor dat evangelie, dat u geen sterke, gezonde mensen roept, die alleen maar sterk zijn in zichzelf of in hoog aanzien. Nee, u roept de armen van geest. U roept degene die hulpbehoevend zijn, letterlijk, maar ook geestelijk. Heere, geef dat wij verlangen om dat leven van u te ontvangen. Om die hoop op Christus, die hoop op het eeuwige leven van u te ontvangen. Versterk ons daarin, Heere, ook door uw woord en door uw geest. Ga u zo met ons in deze misschien wel moeilijke tijd. En geef dan dat dat licht geeft in onze duisternis. Dat wij Christus u over ons laten lichten. En dat we dan in u behouden worden. Help ons dan ook in het dagelijks leven. Zoals u ondersteunt. Zoals u een beproefd geloof versterkt. Wees met ons, Heere, ook in onze dagelijkse omstandigheden. Onze jongeren hebben het nodig om versterkt te worden, om in deze tijd zo weinig hun vrienden en vriendinnen te kunnen ontmoeten, om vol te houden, om ook op school online les te krijgen, al mogen de basisscholen misschien weer beginnen. Heere, wilt u onze kinderen en onze jongeren ook vasthouden? Maar dan bidden wij ook deze avond voor hun eeuwig behoud. Dat onze kinderen en de jongeren uit de gemeente behouden mogen worden, u, de Heere Jezus, leren kennen. Heere, vanavond hebt u ons ook een opdracht gegeven. Niet aan de jongeren, maar aan de ouderen, aan ouders, om een voorbeeld te zijn, om onze kinderen voor te gaan in het geloof, om onze kinderen bij u te brengen. Heere, leer ons dat als ouders. En leer ouderen dat voor de jongeren in het algemeen. Wil zo uw gemeente bouwen, hier in Bruchem, of waar ook ter plaatse. Heere, wilt u uw zegen geven. Ga met ons als we naar huis gaan. Zegen deze zondag. Wij bidden dat en wij danken u. In Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig steeds bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Want gij zult mij leiden, o God van mijn heil, en mij opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Gemeente, ga hier dan heen in vrede. Verblijf thuis in uw woningen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere, die wij in zijn naam u en jou mee mogen geven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.